Goedemorgen, gemeente. Namens Kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotgezang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de zomerzendingscollecte, bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindehoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen, voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfezen, voor mevrouw Timmer, Ambachtstraat 26 in ziekenhuis Rivierenland in Tiel, voor mevrouw Van den Berg Blanke, burgemeester Houtkoopelaan in het Sint-Antonius ziekenhuis te Nieuwegein, en voor mevrouw Van der Hatert Batenburg, wethouder Staalplein 32, die uit het ziekenhuis voor revalidatie is opgenomen in de topkamer in Elim. Mevrouw Eef de Haas, Muskestand 4, is weer thuis. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Robert en Isabelle Bron hebben bedankkaartjes gemaakt voor de gemeente. De thuisfrontcommissie zal deze na de dienst uitdelen. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 96, vers 9. Het juich al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. Het 9e vers van Psalm 96. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op de leeftijd van bijna 84 jaar, op 18 augustus jongstleden is overleden mevrouw Bartje van Doorn, geboren Hommersom. En dat de afscheidsdienst bij Leven en Welzijn wordt gehouden morgen 22 augustus om 13:30 'smiddags in het verenigingsgebouw De Kandelaar in IJzendoorn. En daarna zal de ter aardebestelling plaatsvinden omstreeks 14:30 op de Nederlands Hervormde begraafplaats aan de Oude Steeg in IJzendoorn. Daarna, na afloop van de plechtigheid, is er gelegenheid tot condoleren van 15:30 tot 16:00 in De Kandelaar. Wij willen deze bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. En nu daarom ook zingen van Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Psalm 84, het laatste vers. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 77 en daarvan de versen 8 en 9. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Door uw arm en al vermogen hebt gij Israël uitgetogen. 8 en 9 van Psalm 77. Naar de wet des Heren en de samenvatting van de Heer Jezus Christus willen we zingen van Psalm 130, het tweede en het derde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Ik blijf de Heer verwachten. 2 en 3 van Psalm 130. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we mogen ons vanmorgen weer bezighouden met het wonder van uw woord. Daar hebt u ons ook de zondag voor gegeven, heel in het bijzonder, om tot tweemaal toe onder het geklank van uw woord te vertoeven. En zo samen gemeente te zijn hier in de kerk, thuis bij de kerkradio of op een later tijdstip op andere wijze. We danken u dat we in een vrij land wonen waar dat kan en mag zonder vervolgd te worden, zonder moeite of verdriet. U geeft het ons, wat een genade. Leer het ons ook waarderen, benutten, nodig achten, noodzakelijk laten zijn. Omdat we anders geen goede start hebben aan het begin van een nieuwe week. En wat is het goed om gevoed te worden. Zoals we elke dag weer ons eten tot ons nemen. Om versterkt de dag in te kunnen gaan. Zo wilt u ons ook voeden met het goede van uw woning. Met het goede vanuit uw woord. En toegegeven, dan smaakt het de ene keer wat lekkerder dan de andere keer. Net zoals thuis. Maar het is goed voor ons. We hebben het nodig. Wil ons dan ook vanmorgen zegenen, helpen, nabij zijn. Juist ook als we dat kleine gedeelte en bekende gedeelte uit uw woord al hoorden, de 10 geboden, die 10 woorden die zo breekbaar bleken te zijn en binnen de kortste keren aan gruzelementen op de grond werden gesmeten door Mozes. Heere God, als we zien op ons leven en kijken in de spiegel van uw wet, hoe vaak hebben wij niet uw woord met voeten getreden? Hebben we ons daarboven verheft en dachten we van ach, het zal wel, ik weet het beter. Toch is er bij u vergeving, opdat u gevreesd, geliefd, geloofd, gekend, aanbeden wordt. Heere, laat ons daarom met ons eigen hachje, maar niet zelf voorttobben, maar het zoeken bij u, de God van ons leven. En ons zo ook laten merken dat u het bent die het hoogste woord wil hebben in ons bestaan. En dat onze oren open zijn om daarnaar te luisteren en ons hart ontvankelijk voor de boodschap van uw woord. Zegen ons daarbij, Heere, bij het luisteren. En bij spreken, en bij orgelspel, en bij zingen. En als we koster mogen zijn, onze gaven mogen geven in de dienst der offeranden. Laat het alles zijn tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En geef dat we alle beslommeringen van elke dag, misschien van de eerste schoolweek die er weer op zit, of die aanstaande is, en waar we misschien wel over in zitten, dat ook dat alles even van ons weg mag zijn en dat we bezig met de dingen van uw woord ook gesterkt worden. Zegen daartoe ook allen die leiding geven aan de kindernevendienst en op de zondagschool en op de oppas. En geef ook daar te merken dat we mogen luisteren naar de dingen van u en van uw woord om ons leven richting te laten geven tot eer van u. Wil ons zo een God van nabij zijn. Uit genade alleen bidden we het, niet omdat wij het hebben verdiend of het ernaar hebben gemaakt, maar uit genade. Dat betekent nergens anders om dan om de verdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in wie u ons genade bewezen hebt. Amen. Ik wil graag met u in de komende tijd bezig zijn met de geschiedenissen van Jozef uit het Oude Testament. En daarvoor willen we vanmorgen lezen Genesis 30. De eerste 25 versen waar de geboorte van Jozef wordt beschreven. Onder andere. Genesis 30, de versen 1 tot en met 25. Toen Rachel merkte dat zij Jacob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster en zei tegen Jacob, geef me kinderen en zo niet, dan sterf ik. Toen ontstak Jacob in woede tegen Rachel en hij zei, neem ik soms de plaats in van God, die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft? Daarop zei ze, zie, hier is mijn slavin Bilha. Kom bij haar, zodat zij op mijn knieën zal baren en ook ik uit haar nageslacht zal krijgen. Zo gaf zij hem haar slavin Bilha tot vrouw en Jacob kwam bij haar. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zei Rachel, God heeft mij recht verschaft. Ook heeft hij naar mijn stem geluisterd en mij een zoon gegeven. Daarom gaf ze hem de naam Dan. En Bilha, Rachels slavin, werd opnieuw zwanger en baarde Jacob een tweede zoon. Toen zei Rachel, ik heb een zware strijd met mijn zuster gevoerd en ik heb ook gewonnen. Daarom gaf ze hem de naam Naftali. Toen Lea merkte dat zij ophield met kinderen baren, nam ze haar slavin Zilpa en gaf haar aan Jacob tot vrouw. En Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jacob een zoon. Toen zei Lea, het geluk is gekomen en ze gaf hem de naam Gad. Vervolgens baarde Zilpa, de slavin van Lea, Jacob een tweede zoon. Toen zei Lea, wat ben ik gelukkig, want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. En ze gaf hem de naam Aser. In de dagen van de tarweoogst ging Ruben erop uit en hij vond liefdesappels in het veld die hij bij zijn moeder Lea bracht. Toen zei Rachel tegen Lea, geef mij toch wat van de liefdesappels van jouw zoon. En zij zei tegen haar, is het niet genoeg dat je mijn man afgenomen hebt? Moet je ook nog de liefdesappels van mijn zoon nemen? Toen zei Rachel, daarvoor mag hij vannacht met jou slapen in ruil voor de liefdesappels van je zoon. Toen Jacob 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei, je moet bij mij komen, want ik heb je eerlijk gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. Daarom sliep hij die nacht met haar. En God verhoorde Lea, ze werd zwanger en baarde Jacob een vijfde zoon. Toen zei Lea, God heeft mij beloond, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb. En ze gaf hem de naam Issachar. Lea werd opnieuw zwanger en ze baarde Jacob een zesde zoon. Lea zei toen, God heeft mij, ja mij, een mooi geschenk gegeven. Ditmaal zal mijn man bij mij komen wonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En ze gaf hem de naam Zebulon. Daarna baarde ze een dochter en gaf haar de naam Dina. God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder en ze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei ze, God heeft mijn schande weggenomen. Ze gaf hem de naam Jozef en zei, mogen de Heere mij nog een zoon geven. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord wordt eigenlijk gevormd door de slotversen waar het dan op uitloopt, 22, 23 en 24. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder en ze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei ze, God heeft mijn schande weggenomen. Ze gaf hem de naam Jozef en zei, mogen de Heere mij nog een zoon geven. Voordat wij dit met elkaar overdenken, willen wij zingen uit Psalm 107 en daarvan de versen 1 en 2. Looft, looft de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. En ook het tweede, die hij van veruit de oorden van oost en westen bracht en van de zee en het noorden geleidde door zijn macht. 1 en 2 van Psalm 107. Gemeente des Heren, in de komende maanden beleven en welzijn wil ik graag met u in het Oude Testament doorbrengen, rondom de geschiedenissen van Jozef. En we kennen nou allemaal, van jong tot oud, ook de kinderen. Jozef zoekt zijn grote broers. Oh, 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 wat zijn ze jaloers. Maar zover is het nog niet in wat we gelezen hebben. Daar gaat nog wat aan vooraf. En het is goed om dat ook te beseffen en te bezien uit wat voor een nest Jozef komt. Hoe zit dat daar? In die familie, in dat gezin. Jozefs geboorte, dat was immers een hele bevalling. Dat staat opgeschreven in Genesis 30. Maar eigenlijk het hoofdstuk daarvoor, zonder dat daar de naam van Jozef wordt genoemd, begint het eigenlijk al. Jacob, hij is de vader van Jozef. Jacob die had zijn broer Esau bedrogen, die had het eerstgeboorterecht en de eerstgeboortezegen afgepakt door zijn blinde vader Isaac te bedriegen. En zijn moeder Rebecca, die had daar ook aan meegewerkt. En dan moet Jacob vluchten. Dan gaat hij naar zijn oom Laban in Haran. En daar treft hij dan bij de put wat blijkt te zijn zijn nichtje Rachel. Ze is herderin en ze weidt de kudde van haar vader. En als heel dat verhaal van Jacob dan aan haar vader Laban verteld is, dan mag Jacob daar blijven en ook komen werken. Maar hij hoeft niet voor niets te werken. Vertel maar, zei Laban, wat je loon moet zijn. Nou ja, zijn oom Laban had 2 dochters. Daarvan kunt u lezen in Genesis 29. Lea, die had fletse ogen. Maar Rachel, die was mooi van gestalte en knap om te zien. Tja, wat ogen al niet kunnen doen. Fletse, tedere ogen, dof eigenlijk, daar straalde weinig uit. Maar dan Rachel. Het oog wil blijkbaar ook wat. Ja, zo gaat het toch. Wij zien aan wat voor ogen is. Of een meisje of een jongen een blikvanger is. Of hij of zij in het oog springt. Ja, dat is de buitenkant. Dus. Of, jongelui, is de binnenkant ook belangrijk? Is dat niet belangrijker in feite? Akkoord, er wordt afgesproken dat Jacob 7 jaar werkt bij Laban voor Rachel. En dan mag hij haar hebben. Nou, dat wordt werken en dat wordt aftellen. Dat is in onze ogen heel wat, 7 jaar werken voor je liefste. Maar zo staat er dan tussen de regels doorgeschreven in Genesis 29 vers 20. Die jaren waren in Jacobs ogen als dagen. Met andere woorden, de jaren die vlogen om. Want hij had haar lief. Hij was goed gek op haar. En na 7 jaar komt daar dan de bruiloft. Zie, kijk. Het was Lea. Ja, dan ben je dus bij de neus genomen. Bedrogen. Eerst de oudste en dan pas de jongste. Zo zijn onze manieren, zegt Laban dan. Maar voor Jacob geldt afspraak is afspraak. De bedrieger is bedrogen. En een week later heeft hij 2 vrouwen. En dan moet je in de Bijbel maar eens op letten. Komt meer voor in het Oude Testament dat iemand 2 vrouwen heeft. Echt gelukkig ben je daar niet mee. Want dat geeft nogal eens wat wrijving en wat jaloezie. Ja, logisch. Denk bijvoorbeeld maar aan Sara en Hagar. En hier aan Lea en Rachel. En nog weer wat verderop in de Bijbel, Hanna en Peninna. Jacob heeft Rachel meer lief dan Lea. Staat zomaar opgeschreven, Genesis 29 vers 30. Jacob die heeft dat heel goed bekeken. Maar God kijkt ook. God kijkt ook. En dan staat er, en toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. En Rachel daarentegen was onvruchtbaar. En zoon na zoon wordt door Lea ter wereld gebracht. Ruben, Simeon, Levi, Juda. En toen begon ons teksthoofdstuk. Laat ik u eerlijk zeggen, eigenlijk heb je dat niet goed in de gaten als ouders, als grootouders zijnde, wanneer je zelf kinderen hebt, kleinkinderen, dan heb je niet goed in de gaten hoe schrijnend het kan zijn wanneer iemand geen kinderen heeft. Ook in het midden van de gemeente. Ook in de kerk vanmorgen. Ook met de kerkradio, net zo goed. Dat is een gemis en dat is niet te peilen. Je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. Het zijn twee opmerkingen die je daar vandaan kunt horen. En toch zijn er telkens weer van die momenten waarbij je erbij wordt bepaald. Op kraambezoek, op een verjaardag, bij een jubileum, bij een doopdienst, bij het ouder worden. Wie zal er later voor je zorgen en de dingen regelen? Kinderloosheid. En natuurlijk, soms dan zou je je kinderen ook wel weer achter het behang willen plakken, om ze daarna er weer achter vandaan te peuteren. Maar kinderloosheid, dat roept heel veel vragen op. Naar jezelf, naar de ander, naar God toe. En toch moet je, mag je er daarmee terecht. Niet dat dan alles gelijk gladjes en rustig verloopt. Maar ook in je gemis en ook in je verdriet en ook in je vraag me maar even niks momenten. Wil hij er zijn en is hij er? En dan ben je ook net zo goed gemeente voor elkaar. Gemeente van Christus. In liefde dienend, in vreugde en verdriet. Naar elkaar omziend. En samen van genade levend. Ja, maar ik weet niet wat ik dan zeggen moet. Oh, heb u daar ook wel eens last van? Moet je trouwens wat zeggen? Wil ik misschien met mijn zeggen graag 1, 2, 3 een oplossing aandragen? Of misschien wel vertellen over A en B die het zus en zo hebben opgelost? Durf je het erover te hebben? Misschien denkt die ander er juist wel doordacht en doorleeft over. Weet jij veel? Maar dan moet je het wel ter sprake brengen. Zonder dat we dat doen uit nieuwsgierigheid of om ermee de straat op te gaan. Dat hoort niet. Dan denken ze ook van bekijk het maar. Nee, sympathiek, meelevend, meeleidend, meedragend en opdragend in dat gemeentegezin. Hoe ben je gemeentegezin? Of is het een huishouden van Jan Steen? Blijkbaar heeft God gezien hoe Jacob op het oog naar de buitenkant met vrouwen omging. En de Heere keurt dat niet goed. Jacobs voorkeur heeft niet zomaar Gods goedkeurmerk. Kijk maar naar het teksthoofdstuk. Het irriteert Rachel dat Lea zonen bij de vleet baart. En ze wordt jaloers op haar zus. Ja, inmiddels is ze tante van 4 neefjes nog wel op een rij. En dan valt ze tegen Jacob uit en ze zegt tegen hem: nu een kind, nu kinderen. En anders hoeft het leven niet meer voor mij. Ze wil zo graag een doorgeefkanaal van leven zijn. En anders, zegt ze, vrouw zonder zin te zijn. Zinloos, nutteloos, kinderloos, toekomstloos, dan maar levenloos, denkt ze. Geef me kinderen! Zo schreeuwt Jacobs mooiste vrouw hem tegemoet. Ja, maar ik ben God niet, antwoordt Jacob. Kan hij er wat aan doen? Nou, dan maar met behulp van de hulp. Het is net alsof je hier de geschiedenis van Sara en Hagar zich ziet herhalen. Rachels slavin Bilha, die schenkt haar dan 2 zonen, Dan en Naftali. En daar blijft het dan blijkbaar bij. En Lea, op haar beurt, wanneer zij blijkbaar geen kinderen meer krijgt, werpt haar slavin Zilpa in de strijd. Wat een huishouden, hè? Kunt je voorstellen wat voor toestand dat daar is? Met 3 soorten kinderen, zouden wij dan zeggen, want bij Zilpa, daar wordt dan Gad en Azer geboren. En dan komt die korte geschiedenis dat Ruben op het veld liefdesappeltjes heeft gevonden. Misschien nooit van gehoord, omdat er in de oude Statenvertaling zo netjes vertaald stond: Dudaim. Wist u veel wat Dudaim waren? Nou, dat zijn dus soort lustopwekkende vruchten. Rachel wil die hebben. Oké, dan mag Lea Jacob weer even. Zo gaat het daar. En dan worden Issachar en Zebulon geboren. En dan komt er een meisje, Dina. En na dat meisje, na die Dina, wanneer er dus nog weer een vrouw in het leven van Jacob is gekomen, na Rachel en Lea en Bilha en Zilpa, nu dus een dochter, Dina. Na dit nichtje komt er pas licht voor Rachel. Dan pas. Helemaal als laatste. Als allerlaatste. Waar stond dat ook alweer over de eerste en de laatste en de laatste en de eerste? Wat is dit een les? Wat is dit een levensles? En als alles dan de revue is gepasseerd tot en met die liefdesappeltjes toe, dan lees ik: en God dacht ook aan Rachel. Was die haar dan vergeten? Nee, maar dit gedenken is ook een doen. Dit gedenken is meer dan alleen maar even gauw denken aan. Zoals wij dat kunnen doen. Oh ja, ik heb ergens nog een nicht in Rotterdam wonen die geen kinderen heeft. Nee, dit denken van God is ingrijpend. Dit denken is doen bij al wat God gezien had dat Jacob meer gaf om Rachel en eigenlijk niet om Lea. Vanwege die fletsen, die doffe ogen, heeft ook Jacob dus een les moeten leren. En God gedenkt. En God zegent. En God schenkt. Hij verhoort Rachel. Hij stemt in met haar verlangen. Met haar vragen. Misschien wel met haar mopperen. Ze wordt zwanger. Ze krijgt een jongen. Ja, en dan is Jozef geboren. Een hele bevalling, zei ik aan het begin. En u begrijpt nu waarom. Wat er daar in die familie zich heeft afgespeeld. Hij die eigenlijk de eerste had zullen zijn. In de berekening van Jacob. Wordt bijna de laatste. En wat merk ik dan? Wat staat er dan geschreven? Ja, Rachel die is blij. Blij de verwachting en een blijde moeder. Maar ook zegt ze en ziet ze. Haar schande is weggenomen. De verachting werd verwachting en werd een geboorte. Haar schande is weggenomen door God alleen. Wat wil ze daarmee zeggen? Nou, in Israël, daar werd een kinderloos iemand maar wat vreemd aangekeken met de rug. En dat terwijl ze toch Jacob's prachtvrouw was. Kun je nagaan hoe dat werkt of niet werkt. En we zeggen het tegen Jacob. En tegen ons allemaal. Dat is de buitenkant maar, Jacob. Dat is het velletje. Dat is het velletje waar jij ook je blinde vader Isaac mee voor het lapje hebt gehouden. In feite ben je door Rachel te zien alleen al helemaal verblind geworden. Je hebt je verkeken op haar. De schande is weggenomen. In het Oude Oosten betekende het krijgen van kinderen ook dat zich een toekomst voor je opende. Gewoon heel praktisch, je oude dagsvoorziening, je AOW, waren je kinderen. Die zouden voor je zorgen. Tot aan je levenseinde. En had je dat niet, dan was je toekomst onzeker. Dan had je in feite geen leven. En daarbij kwam ook nog dat jouw geslachtslijn zonder kinderen afgebroken was. En niet zou uitlopen en doorlopen in de richting van de beloofde Messias. Daar stond je dan buiten. Daar had je niet mee te doen, daar was je niet bij ingeschakeld. Zo redeneerde men. Maar God had haar schande weggenomen. Die schande, daar is in onze beleving geen sprake meer van. Wel van verdriet. Gemis. Maar wat me verder opvalt daar, uit de mond van Rachel, is dat als daar de naam van Jozef voor het eerst in de Bijbel voorkomt en voor het eerst wordt genoemd, dan is dat een naam vol van betekenis. Een beetje een vreemde betekenis. Om je kind zo te noemen op dit moment. Want Jozef, dat betekent, de Heere heeft toegevoegd, de Heere moet nog maar een keer toevoegen. En zo is het ook gegaan. In zijn genade heeft God aan Rachel gedacht. Een zoon bij haar en bij haar man gevoegd. Maar bij dit geschenk, om zo te zeggen, uit de hemel, zit ze alvast alweer te kijken naar de volgende bevalling. Naar een volgend kind. Mogen de Heere me nog een zoon geven? Nog een zoon worden mij toegevoegd. Mag het alsjeblieft ietsje meer zijn, iemand meer zijn. Eén, ja, dat is maar één. Wat is dit? Wat zit er in deze naam al heel pril opgesloten? Is dat niet een stuk rivaliteit naar de andere gezinsleden toe die minimaal twee kinderen hebben? Wil Rachel misschien alsnog Lea overtreffen? Wil ze haar de loef afsteken? haar op wie ze zo jaloers is geweest? Ja, wanneer ben je tevreden? Wanneer zeg je, zo is het goed? Wat is dankbaarheid in feite? Wat is nou werkelijk leven uit Gods hand? En zo je leven aanvaarden en beleven tot zijn eer. Zonder meer, hoor je? Zonder meer. En nog weer meer. En nog weer meer. Je zou toch zeggen, als je deze ene zoon als geschenk van God ontvangen hebt uit zijn hand, dan kun je toch je vreugde niet op en dan ga je toch niet op het kraambed bij wijze van spreken alvast weer zitten denken, nog meer. Dat dit alles zich later wreekt, dat zullen we horen, dat zullen we merken. En dat deze bijna de laatste binnen die familie geborene het ook moeilijk krijgt, we weten er al licht van. Wat een familie. En je ziet lijnen lopen terug de geschiedenis in naar het gezin waar Jacob zelf uit voortkwam. En ze doen en laten van zijn moeder, Rebecca. Wat is het blijkbaar moeilijk naar een ieder toe om eerlijk te zijn, om open te zijn, om gelijk te doen, gelijk te zijn. En wat is het voorleven en het voorgaan van je kind en van elkaar daarin van belang. He, dat je doet wat je zegt en dat je trouw bent en betrouwbaar. Opvoeding, dat laat je toch niet aan je kroost zelf over, om het hen maar te laten uitzoeken en het hen zelf maar te laten weten. Daar heb je als ouder een taak in, een plicht om hen voor te gaan. Anders dan wordt het een chaos. En als er iets tot oneer van onze God is, die een God van orde is, dan is het chaos, wanorde. Ik neem u even heel kort mee naar die andere Jozef. Nieuwe Testament. Met zijn vrouw Maria spraken ze met hun kind, met een hoofdletter, Jezus Christus. Opvoedend, boos. Denk maar aan die bekende geschiedenis van Jezus die 3 dagen zoek is in Jeruzalem. En die dan, als je het zo leest, haast op een eigen wijze belerende toon naar zijn ouders toe antwoordt: ja, maar wisten jullie dan niet dat ik in de dingen van mijn vader moet zijn? En dan zou je denken van zo, 12 jaar. En ook al is hij dan de Heer Jezus Christus. Ja, hij geeft zijn ouders les. Maar wat staat er daar gelijk achteraan? Hij blijft niet zo van toon en van toonhoogte tot hen spreken. Maar er staat nota bene van de Heer Jezus zelf dat hij met Jozef en Maria meeging. Dan komen ze weer in Nazareth. En hij was hen onderdanig. Jezus luisterde, Jezus gehoorzaamde, geheel in de lijn van zijn opvoeding. Hoewel hij in feite God was, onderdanig aan het gezag van zijn ouders. En dan heb je als ouders er ook steeds weer te zijn voor je kind, voor je kinderen. Wij zijn de eerst aangewezenen in die kleine maar belangrijke cel in de maatschappij om onze kinderen wegwijs te maken, voor te gaan. Niet voor te trekken, voor te gaan. En daar gaat het er zo om, waar ben je vol van? Om ook je kind weer mee te vullen. Is dat, ben je vol van eerzucht? Of ben je vol van Gods vrucht? Hem te kennen, hem te eren, hem te loven. Een leven vol loven. We hebben er de handen vol aan. Kijk, Het oog wil ook wat. En dat zijn vaak de blikvangers die onze blik vangen. Maar gaat het niet veel en veel meer, ja, in de eerste plaats om je binnenkant? God ziet het hart aan. Wij komen niet verder dan de buitenkant. God doorziet. Wij worden zo gemakkelijk verblind. En wat is daarom zaak dat we, voor Gods aangezicht mekaar ook binnenstebuiten leren kennen. Zeg maar echt van hart tot hart. In Jezus Christus. In het geloof in Hem. Want anders dan blijft het maar aan de buitenkant en anders blijft het maar aan de oppervlakte, oppervlakkig, buitenkantig. Maar door mijn omgang met Hem heeft mijn leven kleur en geur, inhoud en uitwerking. En zonder Hem kan ik niets doen. Bij deze Zoon van God, Jezus Christus, hoef ik niet en nooit te vragen: voeg me er nog een zoon aan toe. Want werkelijk, en dat stond vroeger in die poesiealbums, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 25, het vierde en het zevende vers. Heere, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal Hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ook het zevende, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 4 en 7 van Psalm 25. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, we willen u danken voor uw Zoon, Jezus Christus. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Al de eeuwen door staat dat al vast, als een paal boven water. En vaak wordt het zo aangevochten. Dan zoeken we nog iets extra's. Iets erbovenop, iets erbij. Heren, we danken u dat u van ons geen verwende kinderen maakt. Zoals het later in de opvoeding van die kleine Jozef wel zou gebeuren. Maar dat u ons steeds weer heel dicht houdt bij uw vaderhart om luisterend naar de klop daarvan op te merken wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Heren, leer ons dat ook beamen. Bij de hoogtepunten van het leven, maar ook bij de dieptepunten. En dat we van daaruit alleen gedragen verder kunnen. Wees ons een God van nabij, ook bij moeite en bij zorgen. Wil gedenken de zieken die er zijn, in het ziekenhuis, in de diverse zorginstellingen. We danken u dat mevrouw van der Hatert tijdelijk in Elim kon worden opgenomen voor revalidatie, nadat ze uit het ziekenhuis was thuisgekomen. We bidden u voor meneer Dirk van Inge in Wolfhezen. Geef ook hem het zicht op u en kracht vanuit uw woord. Gedenk mevrouw Jansen van Tuil in Wageningen. Wil ook haar op haar hoge leeftijd met uw kracht omgorden. Gedenk mevrouw van den Berg Blanke in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. En geef ook haar bij de middelen uw zegen. Heb dank dat Eef de Haas weer uit Groesbeek mocht thuiskomen. Doe haar opademen, o God, op uw belofte, op uw woord, bij alle benauwdheid die er soms kan zijn. We bidden u voor mevrouw Timmer, die in Tiel is opgenomen. Ontfermt u zich ook over haar en wees een God van nabij. Heren, we bidden u voor hen die om de zieken heen staan. De naaste familie, de kinderen, de ouders. Maar ook vrienden en vriendinnen. Met zorg vervuld. Zeker ook wanneer het jonge mensen betreft, jonge gezinnen betreft. En laat daarom helpende handen zich ook telkens weer vouwen. En bidden om uw nabijheid. Heere God, we bidden u ook voor diegenen die schrijnend weet hebben van kinderloosheid. In stil verdriet. En moeilijk begrepen. En misschien ook zo lastig bespreekbaar. We heffen onze stem op tot u. En we vragen, ontferm u over hen. En hen allen en allen om hen heen. We bidden u voor bedroefden en beproefden. Gedenk de familie van Doornhommersom, die in de afgelopen week te maken kreeg met het overlijden van een vrouw, een moeder, een oma. Geef heren morgen op de dag van begraven en dat definitieve afscheid uw tegenwoordigheid te merken en dat u een bewaarder bent die zorgt dat allen verder kunnen. Ook met een leegte in de familiekring. Ook met een leegte in het hart. Wil daarom zelf die God zijn die erbij is. En die troost en bemoedigt. We bidden u voor het werk van de GZB waar we straks onze gaven voor mogen geven. Laat het zendingswerk wereldwijd onder uw zegen mogen geschieden. En dat het vruchten afwerpt. Niet voor ons, maar voor u. De Heer van de oogst. En geef, Heren, dat het te merken is dat u zegent. Ook ondanks tegenslagen die er kunnen zijn. En zorgen en moeite. Dat u dezelfde blijft op wie we mogen bouwen. We bidden u voor uw volk Israël. voor heel de situatie in het Midden-Oosten, waar dreiging is en spanning. Het doet ons uitzien naar vrede. Ja, ook naar die vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede van uw koninkrijk, u hebt het beloofd. Doe ons daarop hopen en daarnaar uitzien. We bidden u, Heere God, wees ook het verdere van deze dag ons nabij. Breng ons ook vanavond weer rondom uw geopend woord in uw huis. En laat ons het ervan nemen, van wat u geeft. U doet immers nooit tekort. Laten we het onszelf dan ook niet doen. Ontfermt u zich over ons. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij geven onze liefdegave in de dienst der offerande. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. Daarna zingen we van Psalm 46 het eerste en het laatste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. 1 en 6 van Psalm 46. Ga dan u heen in vrede dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.